Hoi lieve mensen, welkom bij de Maartje Lienzel podcast. De podcast waarin ik je meeneem in de wereld van coaching en aan de hand van mijn eigen ervaringen verschillende coachthema's belicht. Leuk dat je luistert! Lieve mensen, welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering in deze Maartje Lienzel podcastreeks en wederom vanaf Bali. Nou, het is hier nu dinsdagochtend en zoals ik in de vorige aflevering verteld heb, ben ik gisteravond naar een Balinese healer geweest, een palm reader. En nou ja, daar wilde ik jullie vandaag meer over gaan vertellen. Ik zat gisteravond nog zo vol van alle indrukken en ik was ook zelfs een beetje ontdaan ervan. Dat het er niet meer van is gekomen om de podcast op te nemen. We waren ook best wel laat terug en we hadden nog helemaal niks gegeten. Dus we hebben nog even wat na zitten praten en we hebben wat kleins gegeten. En we zijn toen lekker gaan slapen. En vanochtend ben ik eerst lekker gaan sporten en zijn we gaan ontbijten. En nu zit ik in de tuin van onze prachtige villa. Heb ik een heel fijn plekje in de schaduw, maar kijk uit over het zwembad, over het lasgroen en daarachter rijstvelden. En heb ik het, nou ja, het moment gevonden om en ook de rust teruggevonden om hierover te vertellen. Het is altijd mijn voornemen, iedere keer weer als ik naar Bali ga, om nieuwe dingen uit te proberen. En deze keer stonden er een aantal dingen op mijn lijstje, waaronder de palm reader, waar ik jullie zo meteen meer over ga vertellen. Maar een van de andere dingen was ook om het aan te durven om het te laten vervoeren op een scooter. En je moet weten, Bali, de hele infrastructuur is totaal niet ingericht op alle toeristen die hier zijn en alle mensen die hier zich willen verplaatsen. Dus het staat vooral in het zuiden structureel vast. En het is nou eenmaal het meest handige op Bali om je via een scooter te vervoeren. Nu is het wel zo dat wij dat zelf niet doen, omdat de scooters hier volgens de Nederlandse wetgeving in de categorie motor vallen. En waar wil je verzekerd zijn, moet je eigenlijk een motorrijbewijs hebben. En aangezien we dat niet hebben, rijden wij niet zelf. En trust me, dat verkeer hier, dat is next level. De enige regels die ik heb kunnen ontdekken is dat er links wordt gereden en dat er geklaksoneerd wordt om te laten weten dat je er aankomt. En verder is het complete chaos. Echt complete chaos. Zeker bij afslagen. Alles rijdt door elkaar. De wegen zijn slecht. Overal zitten gaten. Je moet echt weten wat je aan het doen bent. Want anders is het volstrekt onverantwoord om hier te rijden. Maar ja, wij hebben natuurlijk een hele grote droom. En dat is om ooit vanaf Bali te kunnen wonen en werken. Eventueel een gedeelte van het jaar. En misschien op de hele lange termijn volledig. En dan is het nou eenmaal echt heel handig als je je op een scooter kunt vervoeren. Dus het is nog wel onze intentie om in Nederland een motorrijbewijs te halen. Je kunt zo'n motorscooterrijbewijs halen waarmee je dus wel verzekerd bent hier. Maar dan zou ik hier ter plekke ook nog altijd lessen nemen om te wennen aan het verkeer. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Ik had dus het voornemen om me deze keer, om het aan te durven, om met een Gojek me te laten vervoeren. Want je hebt hier heel, een scootertaxi-service waarvoor je, en dat is echt veel sneller, want je kunt ook gebruik maken van allerlei shortcuts. En de wegen zitten hier gewoon heel raar in elkaar. Dat je gebieden zijn dan niet, zeg maar, van noord naar zuid bereikbaar. Maar alleen maar, dan moet je eerst weer helemaal naar het oosten rijden. En dan heb je dan een keer een weg naar het zuiden en dan kun je weer terug. Dus het is gewoon veel, qua afstand veel sneller en qua voorbeweging ook veel sneller. En zo'n scootertaxi, ik zal even uitrekenen, die heb ik dus genomen net van het ene gedeelte van de plaats waar we zitten naar het andere gedeelte voor 10.000 rupia en dat is 57 cent. Dus dat kost een taxi hier. Dus nou ja, ik heb het vanochtend voor het eerst geprobeerd. Ik was naar de gym en ik had besloten om erheen te wandelen. Maar ons villa-complexje ligt een beetje aan het einde van een zijstraatje van de hoofdweg. En in dat zijstraatje heb je allemaal locals die daar wonen met honden. En op de een of andere manier heb ik iedere keer die honden achter me aan. Dus daar werd ik al vanochtend niet heel erg vrolijk van. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan moet ik nu maar door de zure appel heen bijten. En heb ik op de terugweg voor het eerst die scootertaxi genomen. Nou, ik wist niet eens hoe ik erop moest komen, laat staan hoe ik er weer af moest komen. Maar ja, het is gelukt. En net heb ik het voor de tweede keer gedaan. Ik vond het doodeng, echt doodeng. Want we namen een shortcut die zo smal was, dat ik echt dacht, oh my god, we raken die tegenligger. We komen tegen elkaar aan en liggen we straks daar in dat rijstveld. Maar het is goed gekomen. En ik ben heel huids aangekomen. Dus. En ik moest ook wel, want ik ga namelijk volgende week vrijdag met Isa, waarmee ik samenwerk met betrekking tot mijn content, gaan we naar een spirituele reiniging in een spiritueel centrum. En dat is in Ubud. En wij vertrekken. Wij zitten op dat moment in Canggu. En ik ga bij haar achter op de scooter daar naartoe. Dus ja, dan wil ik zeker niet dat dat de allereerste keer is. Want nou ja, als je weet hoe die werkt, dan is dat best wel heftig om dat ritje dan de eerste te laten zijn. Dus vandaar dat ik het nu ook alvast oefen. Maar goed, gisteravond. Oh my god. Wat een ervaring. Ik had van tevoren besloten om er heel open-minded in te gaan. Weet je, de meningen zijn heel erg erover verdeeld. En ik geloof helemaal, want onze chauffeur die ons daar naartoe reed, want Maurice was meegegaan. Die was heel sceptisch en die deed net alsof het geldklopperij was. En ik geloof helemaal, helemaal dat er genoeg mensen zijn die zichzelf healer noemen om er geld aan te verdienen, maar dat eigenlijk niet zijn. Maar deze man, Agus Palmreader heet hij, daar komen mensen echt van over de hele wereld voor naar Bali. En mijn businesscoach is daar zelf twee keer geweest. En de eerste keer in 2017 en de laatste keer is zij dit jaar volgens mij geweest. Ja. En alles is uitgekomen wat hij heeft gezegd. Terwijl zij op dat moment zich op een hele andere plek in haar leven bevond. En single was. Maar alles is uitgekomen. Alles. Dus ik dacht, ja, ik wil dat ook een keer aangaan. En ik ben in de basis vrij rationeel opgevoed en ook geschoold. En lange tijd heb ik vooral het denken laten prevaleren. Maar zoals jullie weten ben ik bezig met de transformatie naar online coaching. Maar ook bezig met de transformatie om veel meer op mijn gevoel te vertrouwen. Ik voel mensen heel goed aan. Ik voel heel goed wat ze nodig hebben. Ik kan daar heel goed op afstemmen. En daar ligt ook echt mijn kracht. En dat doe ik, daar maak ik al heel lang gebruik van. Ook in mijn werk als psycholoog in de ouderenzorg lukt het mij ontzettend goed om aan te voelen wat iemand nodig heeft. En daarop af te stemmen. Ik ben niet iemand die komt vertellen hoe het moet en met protocollen dweept. Daar geloof ik helemaal niet in. Ja, het kan houvast bieden aan startende professionals, maar ik hoor zo vaak van cliënten dat daarmee het doel voorbij wordt gestreefd, dat mensen zich totaal niet gehoord voelen. Dus dan denk ik dat je daarmee de plank mislaat. Maar ja, ik werk dus al heel lang op basis van gevoel, terwijl mijn professie natuurlijk ook wel eentje is die je vanuit het denken in eerste instantie beoefent. Althans, de psycholoog zijn. Het coachen is een ander verhaal. Dus ik heb daarin in het coachen al wel meer balans gevonden om dat voelen mee te nemen en op gevoel te werken. En nu is het absoluut niet zo voor de mensen die nu luisteren, die denken dat coaching dan maar een la-la-professie is. Absoluut niet. Dat is echt een gedegen opleiding waarbij je echt wel de nodige methodieken en vaardigheden aanleert die je ook in je gereedschapskist hebt. Maar je leert wel om jezelf als instrument in te zetten. En heel erg in te checken bij jezelf van wat je cliënt zegt. Wat doet dat met mij? Wat resoneert hier? En wat kun je daarvan weer teruggeven aan je cliënt? En dat creëert echt hele mooie inzichten. Maar goed, gisteravond ben ik dus naar de Palmer Reader gegaan. Omdat het heel mooi past in de transitie waar ik mee bezig ben. En ik gewoon ontzettend benieuwd was wat deze man mij allemaal te zeggen had. Maar wat een ervaring. En ik moet zeggen, heel eerlijk, als ik niet de ervaring van mijn businesscoach had gekend, dan was de kans denk ik groot geweest dat ik bij binnenkomst weer rechtsomkeerd had gemaakt. Want het was wel echt een hele, hele, hele aparte ervaring. In de eerste plaats, we waren veel te vroeg. Ik was als de dood om te laten komen. Maar mijn chauffeur, die was dat helemaal. Dus die stelde voor om heel vroeg te vertrekken. Maar wat maakte dat wij 1,5 uur te vroeg aankwamen. En het was toen inmiddels al donker. Het zat ergens echt in een heel lokaal gemeenschapje een huis. En ik had dan van tevoren een instructie doorgeappt gekregen van goh, dit is de gevel van het huis en dat is de deur naar de wachtkamer. Daar kun je gaan zitten en dan moet je appen dat je er bent. Dus wij daar naar binnen. Nou, het leek wel een tempel of het was echt een bizarre ruimte waar we binnenkwamen. Het leek wel een soort gebedshuis. Het was heel kleurrijk. Er stond een hele grote fontein, een hele hoge. In die ruimte. Daaromheen stonden wel 30 gekleurde parasollen. En hingen er aan het plafond allemaal gekleurde doeken. Ik moest nog aan de carnaval denken, want ze waren rood, geel en groen. En er hingen wat oranje tussen. Dus ik dacht, waar zijn we terecht gekomen? Wij daar wachten. En het duurde en het duurde, want ik had pas om 8 uur een afspraak en we waren er om 6:30. Het was 8 uur en toen kwam zijn vrouw naar me toe. Die zei, volg me maar. Ik mocht ook trouwens niks mee naar boven nemen. En dat was ook waarom ik het heel fijn vond dat Maurice er sowieso bij was. Want je moest je tas en je telefoon, je mocht geen opnames maken, helemaal niks. Alles moest beneden blijven. Dus ik ging die vrouw achterna. Ik kwam van het ene bizarre scenario in het andere terecht. Want boven leek wel alsof het een soort buiten was. Met allemaal planten en een paadje er doorheen. En toen kwam ik in een ruimte. Toen dacht ik helemaal, wat is dit? En als ik niet had geweten wat de ervaring van anderen was geweest, was ik op dat moment echt weggerend. Het was een ruimte met in de ene uithoek een bed en in de andere uithoek een bed. En daartussen was in een rechthoek. Was zeg maar een rechthoek gemaakt van bloemen en een kruid wat ze hier gebruiken in de offertjes, wat heel sterk ruikt. Dus er waren brandende kaarsen. En die vrouw zei van ga maar op bed zitten, Agus komt er zo aan. Dus Agus komt binnen en ik vond het echt doodeng. Ik voelde me heel kwetsbaar op dat moment. En hij zei, sluit je ogen, blijf zitten of ga staan, maar sluit je ogen. Probeer te ontspannen, vertrouw me. En wat hij toen deed, toen ging hij in die rechthoek met die kaarsen en die bloemen staan. En ik moest dus met mijn ogen dicht zitten. Maar het beste hoe ik het kan omschrijven is dat hij begon in te checken op mijn energie. Of in ieder geval, hij deed een soort screening van mij. En toen hij daarmee klaar was, toen kwam hij naar me toe. En toen legde hij zijn hand op mijn hoofd. En gaf hij daarmee behoorlijke druk. En op mijn voorhoofd. En toen werd ik daarna uitgenodigd om aan de andere kant van de kamer daar op het bed te gaan zitten. En toen pakte hij mijn linkerhand. Daar keek hij naar. En ja, die man die had nagels. Ik denk van wel 10 centimeter lang helemaal krom getrokken. Dus ik dacht echt, waar ben ik terecht gekomen? Wat is dit? Maar ik dacht, weet je, ik laat het gebeuren. Ik ga dit gewoon ervaren. Ik ga hier zonder oordeel in. Ik zie wel wat dit me brengt. En toen begon hij te vertellen. En wat hij deed, is hij begon met een karakterschets. Die al op dat moment ontzettend treffend was. Dus daar stond ik wel echt van te kijken. En je moet weten, ik had helemaal niks verteld, hè? Niks over mijzelf. Helemaal niks. Maar hij begon dus met vertellen, ja, wat ik voor een persoon ben. En ja, dat ik een heel sensitief persoon ben. Dat ik erg van harmonie houd en conflicten uit de weg ga. En je moet weten dat in mijn gezin van herkomst, ik altijd degene was. Mijn zus riep dan altijd, oh, pais en vree. Dat ik niet tegen ruzie kon en altijd probeerde om de harmonie te bewaren. Dus dat was wel heel apart dat hij dat zei. Dat ik een heel serieus persoon ben. Dat ik nooit onbezonnen dingen zal doen, maar systematisch te werk ga. En dat, ja, dat klopt echt als een bus. En dat ik iemand ben die ontzettend veel in mijn hoofd zit. En dat soms te veel wordt voor mijn hoofd, waardoor ik lichamelijke klachten krijg. En dat klopt echt als een bus. Want ik ben een zeer migrainegevoelig persoon. En dat ik bezig ben met een transformatie. Dat ik altijd zo, hè, dat ik veel in mijn hoofd heb gezeten, maar dat ik in de kern iemand ben die mensen heel goed aanvoelt. En wat hij zei, echt een gave heeft om anderen te helpen. En daar zijn er maar heel weinig van op aarde, zei hij. Als je per 100 mensen heb je ongeveer 3 mensen die eigenschap hebben dat ze andere mensen heel goed kunnen helpen en kunnen helen. Hij zei, jij bent 1 van die 3. Dan heb je ook nog, hè, van die 3 personen, kies er eentje voor om er helemaal niks mee te doen. Kies er eentje voor om alleen vrienden en familie te helpen. En hij zei, jij bent iemand die anderen wil helpen. Nou, hoe bizar is dat? En hij wist niks van hij wist echt niks van mijn beroep. Niet van waar ik mee bezig ben, helemaal niks. Daarbij zei hij van, goh, en dat vond ik, ja, dat ik een harde werker ben. En als ik me commit, dat ik er dan voor ga. Dat ik in het contact qua vriendschap, ik niet veel vriendschappen heb. Maar dat ik altijd kies voor kwaliteit van de vriendschappen en niet kwantiteit. Het moet de diepte ingaan, anders dan dat aan de oppervlakte blijven is niet mijn ding. En dat is, ja, spot on. Ik kan niet anders zeggen. En nou ja, wat hij vervolgens deed is, hij keek dus naar mijn hand. En hij zei, ja, en dat, ja, ik was echt flabbergasted. Hij ging mijn hele leven na, want het enige wat hij vroeg was mijn geboortedatum. En hij ging helemaal terug. Hij zei, je hebt hele moeilijke tijden gehad. Je hebt dingen helemaal niet voor niks gekregen, maar je bent een ontzettend sterk persoon die altijd doorgaat. Die altijd de kracht vindt om verder te gaan. Die niet opgeeft. En hij echt, nou, bijna geheel precies gaf hij de periodes in mijn leven aan die moeilijk zijn geweest. En ook de periodes die ontzettend gelukkig zijn geweest. En dat was echt bizar. Waaronder de periode dat ik schildklierkanker had en die hele naweeën daarvan. Die benoemde hij dus. En deze man wist dus helemaal niks van mij. Nou, ik was echt toen wel echt wat ontdaan. Ik denk, jeetje mina. En wat hij verder zei, want dit is nog echt nog lang niet alles. Hij zei, Je bent in transitie. Je gaat, hè, met werk heb je een andere keuze gemaakt. Daar ben je mee bezig. Dat is een goede keuze. Maar je mag veel meer in je kracht gaan staan en erop vertrouwen dat je gevoel klopt en veel meer op basis van je gevoel gaan werken. Meer uit je hoofd, meer die balans creëren tussen hoofd, hart en hart. Want je hebt een gave, doe daar iets mee. Het is jouw tijd om te gaan shinen. En hij zei het woord, je bent nu 50. Hij zei, je bent nu al gelukkig, maar het wordt er alleen maar beter op. Per jaar. En jouw piek, jouw beste tijd moet nog komen. En hij zei, ook qua business, je bent er nog niet, maar, tot in je volle glorie. Maar dat ligt wel voor je in het verschiet. En dat gaat komen, maar stapsgewijs. Het was zo, het sloot zo aan op alle dingen waar ik mee bezig ben. En natuurlijk de twijfels die ik heb, de stappen die ik zet, het meer op basis van mijn gevoel willen werken. Meer die balans ervaren tussen hoofd en hart. Echt, ik vond het heel bizar. Heel bizar. Toen zei hij, heb jij een droom om in het buitenland te gaan werken en wonen? Ik zei, ja, dat klopt. Hij zei, dat gaat gebeuren. Jij gaat op Bali wonen. Niet nu, het is te vroeg. En dat klopt, want onze kinderen zijn nog niet zelfstandig genoeg. Hij zei in eerste instantie ook niet volledig, maar een gedeelte van het jaar. Maar het gaat gebeuren. En hij zei, die opening, die kans is er eerder geweest, maar toen heb je hem niet benut. En dat klopt wel. Ik heb al eerder met de gedachte gespeeld. Ik heb ook een keer gesolliciteerd in Zwitserland, toen ik nog jonger was. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar er is vaker een moment geweest. Dus dat vond ik wel heel apart dat hij dat zei. En hij zei, je bent een gevoelsmens. Je houdt absoluut niet van pretending. Je bent een oprecht en authentiek. En dat is wel, dat vond ik heel frappant dat hij dat zei. Want dat vind ik wel een van mijn kernwaarden. Ik hou helemaal niet van dat maskergedrag en dat, ja, zo'n façade ophouden. Daar ben ik helemaal niet van. Daar moet ik helemaal niks van hebben. Dus dat vond ik wel echt heel apart dat hij dat zei. En ja, wat zei hij nog meer? Oh ja, dat is wel een heel persoonlijk iets. Daar heb ik al even over na moeten denken of ik dat wilde delen. Want maar goed, ik heb daar volgens mij al wel wat eerder iets over gezegd. Hij zei, hoeveel kinderen heb je? Ik zei, ja, ik heb er 2. Oh, zei hij, maar ik zie er 3. Heb jij de wens gehad om een derde kind te krijgen? En daar raakte hij wel een snaar mee. Want dat is een enorm discussiepunt in ons huwelijkenperiode geweest. Wat ook wel echt wat spanningen met zich mee heeft gebracht. Ik had heel, heel, heel graag een derde kind gewild. Maurice, die wilde dat niet. En dat kan ik ook begrijpen, want we hebben echt hele zware tijden gehad toen Berend jong was, toen hij baby was. Dus hij was toen helemaal genezen. Hij heeft zo afgezien in die zorg dragen voor mij, in de zorg voor de kinderen, dat hij dat niet meer zag zitten. En Berend was ook een huilbaby, het was allemaal niet makkelijk. Maar ik had wel heel sterk dat verlangen. En dat is nog altijd iets wat ik nog steeds verdrietig vind ergens. Hoe blij ik ook met mijn kinderen ben en de situatie zoals die nu is. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, ja, als ik niet ziek was geworden, dan was dat waarschijnlijk heel anders gelopen. Dus dat vond ik heel bijzonder dat hij dat zei. Toen zei hij qua ziekte, je hebt hele slechte tijden gekend. En nou, dat was heel bizar, want hij ging dus aan mijn linkervinger, de hand van mijn linkerhand, aan de vingers, ging die 1 voor 1 af. En daar gaf hij heel veel druk op. En dan trok hij zeg maar zo naar het uiteinde naar mijn vinger. En dat was gevoelig aan mijn linkerhand. Toen deed hij dat bij mijn rechterhand. En daar voelde ik eigenlijk alleen maar druk. En dat was totaal niet gevoelig. Toen vroeg hij, waar is het gevoelig? Toen zei ik, ja, mijn linkerhand. Ja, zei hij, want jouw linkerhand staat voor je gezondheid in het verleden. En daar zijn problemen geweest. Hij zei, maar je rechterhand staat voor je gezondheid in de toekomst. En hij zei, ik had het al gezien, maar dat nu, hè, dit doel bevestigt mij dat jouw gezondheid, daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat ziet er goed uit. Dus ik vond het, ja, ik kan het ook niet verklaren. Maar ik vond het wel heel bijzonder wat hij allemaal zei. En ook heel treffend en dingen die hij echt niet had kunnen weten. En niet alleen maar algemene dingen of dingen van goh, die zijn wel iedereen op iedereen van toepassing. En nou ja, toen zei hij, maak je je zorgen over de kinderen? Ik zei, ja, dat klopt. Toen zei hij, nou, het zijn twee hele verschillende karakters. En toen beschreef hij hun karakters, wat ook weer spot on was. Hij zei, you don't need to worry. They're going to be fine. Dus dat vond ik ook wel heel fijn om te horen. En nou ja, weet je, om het al. Hij zei, je bent geneigd om op de achtergrond te blijven. Maar het is, je mag naar voren stappen. Je mag gaan shinen. Je mag op je gevoel vertrouwen. En dat verder ontwikkelen, dat gevoel. Hij zei, je bent, zoals ik het zie, een spiritueel persoon. Ja, hij zei, daar moet je meer mee gaan doen. En nou ja, hoe ik dat dan vertaal is dat ik de keuze die ik nu heb gemaakt om meer vanuit mijn gevoel te gaan werken. Natuurlijk wel het stukje hoofd en het denken, de gereedschapskist met methode en kennis, die is er natuurlijk ook altijd. Maar dat veel meer te gaan combineren met het werken op basis van gevoel. Het voelen van wat heeft iemand nodig, waar staat iemand. Iemand zich echt gehoord en begrepen laten voelen. Echt luisteren naar iemand. Echt aansluiten op iemand. Dat is, ik vond het vooral een bevestiging van de dingen waar ik nu mee bezig ben. En daarmee ook een aantal onzekerheden wegnemen. Van goh, je bent op de goede weg. Ga zo door. Ontwikkel het verder. Wees niet bang, wees niet onzeker, wees niet te voorzichtig. Het is echt jouw tijd om te gaan shinen. Het gaat vanaf nu ieder jaar alleen maar beter worden. En ja, het beste moet nog komen. Het beste moet nog komen. Over een paar jaar is het. Is er gewoon. Ja, gaat er een wereld voor je open. En hij zei, je doet het niet voor het geld. Je doet dit om mensen te helpen. En je bent goed bezig. Maar je mag nog veel meer op de voorgrond treden. En er vertrouwen in hebben dat, ja, dat je goed bent in wat je doet. Dus ik vond dat. Ja, ik vond het gewoon heel bijzonder. Het was vooral een bevestiging van, ja, het is, ik moet zo doorgaan. Dit is mijn pad. Ik heb hier iets te doen op aarde. Dit is inderdaad, dit is voor mij. En ik mag dit gaan ownen en verder ontwikkelen. En hier stappen in gaan zetten en dit verder uitbouwen. En ik heb daar nu meer rust bij, dat ik denk, het komt goed. Ik kan er meer op vertrouwen dat mijn tijd nog komt. En ja, dat het goed is. Ik heb meer rust en vertrouwen. Dat is een beetje wat ik eruit heb gehaald. En nou, het was gewoon een hele bijzondere ervaring. Als je ooit op Bali bent of daar naartoe gaat. Want je moet echt maanden van tevoren een afspraak maken. Want hij zit hartstikke vol. Dan kan ik je dit alleen maar aanraden om bij deze man langs te gaan. Ik heb de 30 minuten palm reading geboekt. Maar ik kreeg er dus ook een gezondheidsreading bij. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Ik ben echt heel blij dat ik deze ervaring aan ben gegaan. En ik overweeg ook om het de mensen die met mij meegaan naar Bali, die meegaan naar het Bali-retreat, om dit ook aan te bieden. Omdat het wel echt een hele bijzondere ervaring was, die denk ik bijdraagt aan de helende reis die ik wil bieden. Dus Ja, het was bijzonder. Het was surrealistisch. Het was bizar. Maar het was ook heel erg mooi. En ik ben ontzettend blij dat ik het heb gedaan. En ik had beloofd dat ik dit met jullie zou delen. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Misschien zelf iets uit kunnen halen. Misschien nu zelf overwegen om naar deze healer te gaan als je op Bali bent. Of met mij meegaat naar Bali. Dat kan natuurlijk ook. Ik overweeg naar aanleiding van deze reis en wat deze man heeft gezegd, sowieso om meer te gaan doen met de combinatie van waar ik goed in ben en Bali. Hoe ik daar vorm aan wil geven, weet ik nog niet helemaal. In ieder geval denk ik wel dat als wij in de toekomst periodes op Bali gaan wonen, dat ik dan meerdere retreats wil organiseren, meerdere coachreizen, mensen gewoon hier wil ontvangen en coachen. Maar misschien wil ik het ook wel op individuele basis, een wat exclusiever aanbod voor een soort 1-op-1 reis. Ik weet het niet, ik ben er nog over aan het nadenken. Maar het borrelt in ieder geval wel, en dat is altijd wat Bali met mij doet. En wat ik nu ook weer na het bezoek van deze healer beter kan plaatsen, waarom Bali dit met mij doet. En lieve mensen, daar wil ik het voor vandaag mee afsluiten. Wij gaan zo meteen lekker naar het strand. Ik plons zo in het zwembad. Ik zal er een foto van maken en in mijn stories delen. We zitten wederom weer op een magische plek. En donderdag vliegen wij naar Flores. Ik ga nog even kijken of ik daarvoor nog een podcast opneem of vanaf Flores een podcast plaats. Ik kijk trouwens nu uit op een eekhoorntje die boven het zwembad op een, op zo'n tropische plant hangt. Ik hoop dat het goed gaat en dat hij niet in het zwembad valt. Maar hij steeds het heen en weer aan het rennen. Het is super cute om te zien. En voor vandaag wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Als je wil reageren op hetgeen wat ik vandaag met jullie gedeeld heb. Dat is van echt super welkom. Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.